Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen Psalm 33, vers 4 en 5 uit de bundel Weerklank, Psalm 33, 4 en 5. We gaan samen luisteren naar Gods heilige wet in de 10 geboden en in de samenvatting die de Heer Jezus Christus daarvan gegeven heeft. En aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus zegt: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We openen vanochtend de schriftengemeente in de eerste brief van de apostel Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk. En dat hoofdstuk lezen we in zijn geheel. Onze schriftlezing vanochtend 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw ziel. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de Vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover. Genadige God, Heere in de hemel, Vader van onze Heere Jezus Christus, en door hem ook Vader van al uw kinderen, tot u naderen we. We zijn samengekomen in de kerk in uw naam. En Heere, u belooft het, dat waar we in uw naam bijeen zijn, u zelf erbij bent. Niet aan de rand, niet van horen zeggen, maar in het midden. En we bidden, Heere, wees u zo in ons midden vanochtend. En wilt u alles wegdoen wat ons in de weg zit om uw stem te horen. Maakt u ruim baan voor uw woord door uw geest. En wilt u geven dat u inderdaad ook in onze levens in het midden komt te staan. U kent ons, Heere. U doorgrondt ons. We hebben het gezongen met de 33e psalm. U weet wie we zijn. U weet het nog beter dan dat we het zelf weten. U weet ook wat er in ons hart allemaal leeft. En wat er om de voorrang strijdt in onze gedachten, in onze aandacht, in ons hart. Geef ons, Heere, die genade. Dat u zelf het bent. Die de eerste plek inneemt. Dat u zelf het bent. Die vanuit het midden van ons leven alle dingen nieuw maakt. Die ons reinigt, wast, heiligt. Door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat hebben wij niet in de hand, Heere. Daarvoor is een wonder van uw genade nodig. De wedergeboorte. En we bidden u, wilt u ons die ook genadig schenken. Geef ons dat het woord van u opnieuw levend en krachtig mag blijken. Dat woord van u, dat blijft ook als alles vergaat. Geef ons, Heere, dat we mogen hopen op u. Mogen geloven in u. Zodat als eenmaal alles vergaat. Als wij vergaan. Als de wereld vergaat. Dat we leven mogen door u. Door dat woord dat levend is en krachtig. En altijd blijft, omdat u altijd blijft. Zo, Heere, komen we bij u. En we bidden u, zegent u ons op deze dag. Zegent u ons met uw woord. Zegen ons ook als we uw lof mogen zingen in onze psalmen. Geef dat we het ook geloven mogen, die grote en heerlijke woorden die we op de lippen nemen. Geef, Heere, dat niet, dat als we meezingen, dat ze ons vreemd worden, maar juist dat door uw geest ze ons worden te binnen gebracht. We hebben niets zo nodig, Heere, als juist de werking van uw geest. En we bidden werk onder ons en in ons. Ook vandaag. We willen samen bidden, Heere. Als we straks onze gaven mogen geven, dat u die gaven zegenen wilt. En geven wilt dat ze mogen worden besteed in uw dienst en tot uw eer. Als we geven voor de kerk, voor het jeugdwerk. En als we ook geven mogen voor de voedselzekerheid in Mozambique. Heren, wilt u geven dat die gaven goed mogen aankomen. En geef dat wij ook met een blijmoedig hart mogen geven. Ziende op u die alles hebt gegeven. Die uw rijkdom hebt afgelegd. Om arme mensen eeuwig rijk te maken. We bidden, Heere, vanochtend dus niet alleen voor onszelf. Maar we bidden voor heel uw kerk over heel de aarde. In deze stad. In ons land. In ons werelddeel. Maar ook wereldwijd. Heer, wilt u uw woord zegenen waar het ook wordt verkondigd? Voor veel mensen ineens of voor een enkeling? In een gebouw of in de open lucht? In ons werelddeel of ver weg? Heer, wilt u uw kerk bouwen? We bidden, Heer, voor die broeders en zusters die te lijden hebben. Die verdrukt worden, vervolgd worden. En die aan de lijve ondervinden wat de apostel Petrus schreven wat we zojuist hebben gelezen. Ja, het is een kleine tijd lijden, maar het is wel zwaar. Heere, we bidden in het bijzonder voor broeders en zusters in Somalië, Mauritanië. Wees u hen nabij. Ook als ze de druk voelen van de sociale omgeving, de druk vanuit de islam ook. Heere, ontferm u over hen en geeft u hen moed en kracht. Om staande te blijven en vol te houden. We bidden, Heere, ook voor uw kerk in ons werelddeel. Wij worden niet vervolgd, althans niet op die manier. En verdrukt worden we ook niet. Maar we voelen wel de druk. Van buiten. en van binnen. De druk van de welvaart en van het lekkere leven, dat toch ook zonder God prima gaat. We voelen de druk van de twijfel. Zou het wel waar zijn? Klopt het wel? Komt dat koninkrijk van u nog wel? En we bidden, Heere, dat u ons de genade wilt geven om vol te houden. Om het van u te blijven verwachten. Om te blijven geloven, te blijven hopen op u, de levende God. Heere, maakt u ons geloof sterk. Nee, niet zo dat we genoeg hebben aan onszelf, maar dat we het juist in onszelf niet kunnen vinden en u des te meer nodig hebben. We bidden, Heere, voor diegenen die dat geloof missen. Wilt u hen, wilt u ons aanspreken door uw woord en stilzetten en opnieuw geboren doen worden. Heere, nu dat het evangelie is, dat niet wij een beginnetje moeten maken, maar dat u een volkomen nieuw begin maakt in van zichzelf verloren mensen. Nu is er toch hoop, zelfs voor degene die het verste bij u vandaan is. Werkt u zo onder ons, zo bidden we. Hoort u ons gebed om Christus wil, in wiens naam we tot u naderen en we u prijzen als de levende God die is, die was en die komt. Om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en daarbij zingen we uit Psalm 103, vers 6, 7 en 8 uit de bundel Weerklank. Dan gaat het over de vergankelijkheid van ons menselijke leven. Het beeld van de bloem die geknakt wordt. Maar de gunst van de Heere blijft tot in eeuwigheid dezelfde. Psalm 103, 6, 7 en 8. De tekst voor de preek van vanochtend vindt u in 1 Petrus 1, vers 22 tot en met 25. Ik lees u dat nog eens voor. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt, in gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Straks na de preek zingen we uit Psalm 63, het derde vers uit de bundel Weerklank. Gemeente, er zit geen resetknop op het leven. U weet wel, zo'n knop die je indrukt als je echt geen idee hebt hoe het verder moet en je denkt terug naar de oorspronkelijke instellingen en opnieuw proberen. Er zit geen resetknop op het leven. Kun je wel eens willen? Dat als je met je auto dat paaltje hebt geraakt, dat je even 5 minuten terug kon, of in ieder geval 1 minuut. En dan doe je het wel goed. Maar ja, dat kan niet. En vooruit die auto en dat paaltje, daar kom je nog wel overheen. Maar er zijn natuurlijk ook andere dingen in het leven. Grote dingen. Waarbij je wel eens kunt wensen dat er zo'n resetknop was. Tegenwoordig mag je haast geen verkeerde keus meer maken. Hè? Je cv moet er helemaal zonder enig probleem uitzien. Studiekeuze? In 1 keer goed. Anders heb je een probleem. En juist dat levert natuurlijk allerlei stress op. Heb ik het wel goed gedaan? Want je kunt niet meer terug, hè? Hoeveel stress en hoeveel vormen van midlifecrisis trouwens zijn daar al uit voortgekomen? Ik heb maar 1 leven. En ik moet het in 1 keer goed doen. Fouten mogen niet worden gemaakt. En daarom is het ook zo erg. Als je het wel fout hebt gedaan. Als je denkt, ja, ik heb het echt helemaal verkeerd aangepakt. Ik heb dit niet goed gedaan. Je kunt niet even terug. Er zit geen resetknop op het leven. Ja, stel je voor dat het wel zo was. Dan bleven we ook aan de gang, hè? Dan kwamen we nooit 1 dag verder, denk ik. Dan was er altijd wel iemand die ergens dacht van, ja, dit gaat niet goed, dus we gaan even terug. Wat nou als je helemaal opnieuw kon beginnen? Niet alleen deze dag, niet alleen deze week, deze maand, dit jaar. Maar dat je een compleet nieuw leven kon beginnen. Nou ja, als jij een beetje levenswijsheid hebt opgedaan, dan zeg je oké, dan maak ik waarschijnlijk andere fouten. En niet dezelfde fouten die ik nu heb gemaakt, andere fouten, maar evengoed nog net zo grote fouten waarschijnlijk. De apostel Petrus spreekt er vanochtend over dat een ander leven, een nieuw leven, mogelijk is. Een leven dat nooit vergaat. Dat zelfs als alles vergaat, alles je tussen de handen, vingers doorglipt en alles wordt afgebroken. Zelfs de dingen die gelukt zijn en waar je trots op bent, die gaan eraan. Maar dit leven vergaat nooit. Het thema van deze preek is opnieuw verwekt. En we letten op 3 dingen. We letten allereerst op het nieuwe begin. Vervolgens op de nieuwe hoop en ten derde op het nieuwe leven waar het hier over gaat. Opnieuw verwekt, dat gaat over een nieuw begin, een nieuwe hoop en een nieuw leven. Ja, opnieuw verwekt is het thema van deze preek. Je zou denken, wedergeboorte, want zo staat het er, zo is het vertaald. U die opnieuw geboren bent, zegt de herziende Statenvertaling. De oude Statenvertaling had u die wederom geboren bent en ja, wedergeboorte is voor degene die goed catechisatie hebben gehad, toch een min of meer bekende term. En toch, als je naar de grondtekst kijkt, dan heeft Petrus het niet over opnieuw geboren worden, maar over opnieuw verwekt worden. En dat is ook logisch, want het gaat over opnieuw verwekt worden uit zaad. Nou, laten we de biologische details vanochtend maar wat liggen, maar Petrus bedoelt er dus mee te zeggen dat wat God in het leven doet, dat is een compleet nieuw begin. En zoals we weten, het menselijke leven begint niet pas bij de geboorte. Het begint bij de verwekking. En Petrus wijst er hier dus op dat door het woord van God, het onvergankelijk zaad, mensen opnieuw verwekt worden en zo dus een compleet nieuw begin krijgen. Dat woord van God, dat is het zaad. En onwillekeurig kun je denken aan de gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt over het zaad dat door de zaaier gezaaid wordt. En dat zaad, dat is het woord van God, dat is het evangelie. En dat evangelie, ja, soms komt het op in grond die niet goed is, rotsachtige grond. En dan kan het wel eventjes wat lijken als het opkomt, maar uiteindelijk is het het niet. Maar een deel van het zaad valt ook in goed toebereide aarde. En daar gaat het ontkiemen en gaat het veel vrucht voortbrengen. Dus als je een nieuw begin wenst, en Petrus houdt ons voor dat we dat eigenlijk allemaal zouden moeten wensen, omdat ons leven vergankelijk is, aan het sterven is prijsgegeven en omdat wij zondaren zijn. Een nieuw begin is alleen mogelijk, niet als je toch van studie switcht, niet als je die sportauto koopt, niet als je die baan krijgt, maar een nieuw begin is alleen mogelijk door het woord van God. Het levende woord van God, zegt Petrus. En wat betekent dat? Het levende woord, hoe kan een woord nou levend zijn? Nou, dat heeft te maken met wat we eerder in dit hoofdstuk lazen. Daarom lazen we het hoofdstuk ook in zijn geheel. In vers 3 schrijft Petrus: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, naar zijn grote barmhartigheid, opnieuw verwekt deed worden tot een levende hoop. Daar heb je het ook. Opnieuw verwekt en leven. En in vers 3 schrijft Petrus erbij: door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is de sleutel. Hoe kan dat woord het levende woord zijn? En hoe kan die hoop levende hoop zijn? Dat kan en dat is zo omdat Jezus Christus leeft. Hij is opgewekt. Kijk, als dat niet zo was, dan was dat woord van God als zoveel woorden in deze wereld. Er wordt een heleboel gezegd. Er wordt een heleboel beloofd. Soms wordt er ook nog geleverd, maar niet altijd. En hoe meer er wordt beloofd, hoe minder er soms wordt geleverd. En nou belooft de Heer in zijn woord het eeuwige leven. En je denkt, ja, zou dat waar zijn? Zou dat kunnen? Ja, want Jezus Christus leeft. Hij heeft de dood overwonnen. En dus is die hoop levend. Dat wil zeggen, een hoop die werkelijk komt. Het is niet een beetje hoop in het luchtledige dat je denkt, ja, ik hoop het, maar ik weet het niet. Nee, het is een vaste, een levende hoop vanwege de opstanding van Jezus Christus. En dat betekent een einde aan het leven zoals wij dat kennen. Want hoe kennen wij het menselijke leven? Nou ja, je wordt geboren en dan leef je, hopelijk lang en gelukkig, en dan uiteindelijk sterf je en dat is dan het einde. Zo ziet het menselijk leven eruit. En een christen zal zeggen, Ja, maar uiteindelijk word je door de Heere geoordeeld. En daarom doet het leven dat doet, jazeker. Maar je kunt nog meer zeggen. Doordat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, is er een nieuw leven mogelijk dat niet langer door de dood wordt overwonnen. Maar een leven dat de dood heeft overwonnen. De dood is gedood. Het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat maakt een nieuw begin. Daardoor worden mensen opnieuw verwekt. En Petrus schrijft: dit is het woord dat onder u verkondigd is. En daar gebruikt hij een woord dat betekent onder u geëvangeliseerd is. Dat onder u verkondigd is als goed nieuws. Wat is er beter nieuws? Of je nou 8 bent of 18 of 80. Wat is er beter nieuws dan dat je mag leven? Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden van de Heer verkondigen. En dat woord is verkondigd. En die mensen aan wie Petrus schrijft, die hebben het geloofd. En dat hebben ze ook geweten. Want ze staan onder grote druk. Petrus schrijft aan een heel aantal gebieden. Hij somt ze op in vers 1. Grofweg kun je zeggen, dat is de westelijke helft van het huidige Turkije. Waaraan hij schrijft. En daar nam de druk gaandeweg toe. Er waren lokale verschillen. Maar wie christen was, die merkte hoe langer hoe meer: ik ben niet gewenst. Ik word niet meer uitgenodigd. Ik krijg die baan niet. Mijn familie ziet me niet meer zitten. En Petrus bemoedigt ze. Niet door te schrijven: hou even vol en het komt allemaal wel goed. Nee, het wordt alleen nog maar zwaarder. Maar, en dat is de troost die Petrus ze meegeeft, maar het woord van God blijft tot in eeuwigheid. En uit dat woord bent u opnieuw geboren. Misschien verlangen wij ook wel heel erg naar een nieuw begin. Gewoon omdat je vast zit in de sleur van elke dag. En je wel eens wat anders wil. Maar misschien ook wel omdat je vast zit in keuzes die je hebt gemaakt. Of waarvan je zegt: ja, ik kon niet anders. En nu, hoe moet het verder met je leven? Kon je maar een nieuw begin maken? En zelfs als alles helemaal goed gaat en je denkt: ja, niks aan de hand, gaat lekker. Dan nog kun je wel eens verlangen naar een nieuw begin, want je leven gaat voorbij. Waar blijft de tijd? Zeggen we dan tegen elkaar. Een nieuw begin is mogelijk. Een compleet nieuw bestaan. Maar alleen langs de weg van het woord van God. Dat betekent opnieuw verwekt worden, een compleet nieuw begin. Dat betekent dus ook dat je alles van je oude leven moet inleveren. Kijk, als er een resetknop zat op het leven, dan zetten we die natuurlijk in bij de nare dingen van het leven. De dingen die ons niet aanstonden. Maar er zijn ook zoveel mooie dingen. Het woord van God zegt ons: het woord schenkt een nieuw begin. Maar dat betekent dat je heel je oude leven verliest. Zoals Jezus het zei tegen die rijke jongeling: ga heen en verkoop alles wat je hebt. En kom terug. En volg mij. In de christelijke kerk is de doop het teken daarvan, van dat nieuwe begin. Het betekent: je oude leven gaat helemaal onder in het water, het moet sterven. En met Jezus Christus mag je opstaan in een nieuw leven. Dat is wat de doop betekent. Delen we daar ook in? Leven we ook dat nieuwe leven? Of niet. Blijven we toch voor dat nieuwe begin staan? Waarom zou je eigenlijk opnieuw willen beginnen? Is dat nou echt nodig? Ja, dat snijdt Petrus ook aan en daar zijn we bij het tweede, bij de nieuwe hoop. Petrus schrijft, u bent opnieuw geboren, opnieuw verwekt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En daar gebruikt Petrus een woord, hij gebruikt het in het hoofdstuk vaker, hij gebruikt het in zijn brieven vaker. Vergankelijkheid tegenover onvergankelijkheid. En Petrus is daar kennelijk van onder de indruk, en hij wil dat wij ervan onder de indruk raken, dat alles vergankelijk is, alles vergaat. Hij gebruikt het beeld van een bloem. En zeker als je dat in het verband plaatst van het oosten, waar opeens er een wind vanuit de woestijn kan opsteken met een verzengende hitte, die maakt dat alles wat er net nog groeide en bloeide opeens verwelkt, verschrompeld en weg is. Zo is heel het leven. Het bloeit en het vergaat. Alles vergaat en wij vergaan ook. Soms worden mensen jong weggerukt, een bloem op het veld ineens geknakt. Soms zijn mensen ouder. Maar wij vergaan. Over 100 jaar zijn wij er niet meer. En wat moet je daar nou mee? Accepteren, that's life. Of is er wat anders mogelijk? Petrus spreekt over de onvergankelijkheid van het woord van God. En hij haalt Psalm 103 aan en hij haalt Jesaja aan. Het woord van onze God blijft tot in eeuwigheid. Moet je even voorstellen. Ook die dingen waarvan wij denken, ja maar goed, wij zijn sterfelijk. Je kunt het van een ander altijd makkelijker je voorstellen dan van jezelf. Wij zijn sterfelijk, maar de macht van de Verenigde Staten, het kapitalisme, kun je je voorstellen dat het anders zou zijn? Nou, in die tijd konden mensen zich niet voorstellen dat het ooit anders zou zijn dan dat Rome de wereld zou beheersen. Dat deed het namelijk al veel langer dan dat de Verenigde Staten dominant zijn op het wereldtoneel. Ze had het sterkste leger, de sterkste economie, wereldwijd verbreid, geoliede machine. Rome zou niet vergaan. Het is al lang vergaan. Ja, Rome staat er nog wel, maar het Romeinse Rijk, daar moet je diep in de geschiedenis graven. Maar dat kleine clubje van mensen, verspreid over westelijk Klein-Azië, over Turkije. En ook wat in Griekenland, ja. En nog een aantal in het Heilige Land. Die christenen. Wat zou daarvan terechtkomen? Ja, dat houdt natuurlijk vanzelf op. En mensen krijgen een nieuwe smaak, willen wel eens wat anders, zoeken een nieuwe godsdienst uit het westen of uit het oosten. Maar het is er nog steeds. Dat woord van God wordt nog altijd elke zondag verkondigd op talloos veel plaatsen. Want het blijft. En het blijft tot in eeuwigheid. Alles vergaat. En op het moment proberen we ons natuurlijk met elkaar voor te stellen wat klimaatverandering voor ons betekent. Hoe het er dan allemaal uit zou komen zien. Maar dat is zo groot en zo overweldigend. Dat kun je je vaak niet eens voorstellen. Terwijl we ons heel goed kunnen voorstellen dat kerken krimpen en hun deuren moeten sluiten. En dat het christelijk geloof wegcijpelt uit je eigen leven, uit dat van je gezin, van je stad, van ons land en van ons werelddeel. Maar vergis je niet. Het woord van onze God blijft tot in eeuwigheid. Zouden we daar niet in willen delen? In die onvergankelijkheid. Petrus zegt, u bent opnieuw verwekt uit onvergankelijk zaad. Nou, als je verwekt bent uit onvergankelijk zaad, dan heb je dus de onvergankelijkheid in je DNA. En dan betekent onvergankelijkheid natuurlijk niet een soort onkwetsbaarheid. En dat je de man, de vrouw van staal wordt, maar op alle aanvallen afketsen. Die overal doorheen komt, een soort superman of vrouw. Nee. Dat zou ook totaal niet bij Christus passen. Het betekent dat je er doorheen komt. En dat is wat Petrus tegen die gelovigen in Klein-Azië zegt en tegen ons vanochtend zegt. Je kunt wel eens denken, wat komt er terecht van het woord van God, ook in mijn eigen leven. Zou het waar zijn, opnieuw verwekt, en waar wordt dat dan zichtbaar? En waar blijkt dan de kracht? Nou, de kracht blijkt in de zwakheid. Het christelijk geloof was zwak. En Paulus zegt, ik ben zwak, maar als ik zwak ben, ben ik machtig door Christus die mij kracht geeft. En Petrus schetst het verderop in zijn brief, dat Jezus Christus alles aan den lijve geleden heeft. Maar, hij is opgewekt. En zo is het met de christen. Je krijgt te lijden, zegt Petrus. En je denkt, kom ik er wel doorheen? Hou ik het wel vol? Wat stelt mijn geloof eigenlijk voor? Maar je bent verwekt uit onvergankelijk zaad. En dus houd dat geloof niet op en houd het tot het laatste toe. Dus onvergankelijkheid betekent niet onkwetsbaarheid. Maar betekent juist hoogste kwetsbaarheid. Maar dat je er wel doorheen komt. Dat je het volhoudt door Gods genade. Aan het begin van het hoofdstuk, die paar versen die erg lijken op onze teksten, in vers 3 ging het over opnieuw verwekt tot een levende hoop. Nou, hoop, dat is wat je niet ziet, hè. We zien het niet dat we er doorheen komen. We zien zulke andere dingen. We zien dat het christelijk geloof het niet lijkt te doen onder de mensen, dat het niet aansprekend is en dat veel jongeren zich er ook van afkeren. Maar, hopen op God, we zien het niet. Hopen op Hem, Hij zal zorgen. En waar hoop je dan op? Vers 4 zegt een onvergankelijke, daar hebt u dat woord weer. Een onbevlekte, er zit nog geen vlekje aan. Een onverwelkbare erfenis. Denk aan die bloem. Die bloem die stond daar prachtig te bloeien, maar die bloem die verwelkt en die vergaat. Maar er is een onverwelkbare erfenis, onvergankelijk, onbevlekt, die in de hemelen bewaard wordt voor u, schrijft Petrus. Gelukkig hoeven wij hem niet te bewaren. Ja, waar zou je hem laten? Waar zou je het in investeren? Je kunt het allemaal kwijtraken uiteindelijk. Maar het woord van onze God blijft tot in eeuwigheid. Dat is een nieuwe hoop. En ik vraag maar, delen we in die hoop? Laten we ons erin meenemen door Petrus en door wat hij zegt, door dat woord dat onder ons wordt verkondigd. Dat een zaad is, onvergankelijk, en dat maakt dat je levend hoopt. Ja, zegt iemand. Ik wou dat die hoop levend was. Maar doe er maar eens wat aan. En het kan je onder de huid gaan zitten, al dat ongeloof om je heen. En in je eigen hart. Doe er dan maar eens wat aan. Nou, Petrus zegt, het enige wat er aan te doen is dat je dit woord hoort verkondigen. En dat het meeresoneert in je hart en in je ziel en je het weet. En toch is het waar. En toch is het waar. Onvergankelijk. Ik zal niet vergaan. Ik kom er doorheen. Nee, niet omdat ik zelf een soort gegalvaniseerd ben of zo. Omdat ik zelf zo krachtig ben. Maar omdat dat woord blijft. Want het is het woord van God. En God vergaat niet. En God kan alle dingen, maar liegen kan hij niet. En hij houdt zijn woord. En wie op het woord van God in Christus hoopt, die komt nooit beschaamd uit. Natuurlijk betekent dat ook dat je een beetje anders aan gaat kijken tegen al die dingen in het leven waar mensen zo hoog van opgeven, maar waarvan je weet dat ze vergankelijk zijn. Nee, het is niet zo dat iemand die leeft van deze nieuwe hoop rustig door het leven cruist en zich nergens door laat raken en niet geïnteresseerd is in de dingen waar andere mensen in geïnteresseerd zijn. Natuurlijk wel. Maar dat is het laatste niet. Kijk, die mensen die denken dat je alleen dit leven hebt en dan uiteindelijk is de koek op. En je hebt je hele leven ingezet voor die kans en je loopt die kans mis. Ja, je kunt die stap niet zetten, je krijgt die baan niet, het valt allemaal tegen, je wordt ziek. Ja, dan sta je ook met lege handen. Maar wie hoopt op God, die deelt in dit onvergankelijke leven. Hopen we mee. Waar zou je anders op hopen? Deze Petrus die dit schrijft, toen de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei, willen jullie ook niet weggaan? Toen iedereen bij hem wegliep. Toen zei deze Petrus, Heere, waar moeten we dan naartoe? Want u hebt woorden van eeuwig leven. Waar wilde je anders naartoe? Nou, en dan dat derde. Petrus komt hier eigenlijk maar op in een bijzin. Hij was eigenlijk iets anders aan het zeggen. En dat hoort ook bij onze tekst. Vers 22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U, die opnieuw verwekt bent. En dan volgt wat we tot nog toe allemaal hebben gezien en hebben belicht. Petrus was dus eigenlijk aan het zeggen dat ze elkaar vurig lief moeten hebben uit een rein hart. En dan komt hij hierop. Hoezo komt hij hierop? Wat wil hij zeggen? Nou, mensen die geboren zijn uit onvergankelijk zaad, die opnieuw verwekt zijn uit dat zaad van het woord, die krijgen een nieuwe familie. Mensen die uit datzelfde zaad zijn verwekt. Broeders en zusters in Christus. En dat is een familie waar je het voor eeuwig mee uit hebt te houden. Want ook zij zijn onvergankelijk. En Petrus zegt, heb elkaar dan vurig lief. En niet zo een beetje. Van nou ja, we houden het met elkaar wel uit. Hè. Er is niks tussen ons. Nee, heb elkaar vurig lief uit een rein hart ongeveinsde broederliefde. Dat is niet doen alsof, een beetje vriendelijkheid onder vriendelijkheid. Maar ongeveinsde broederliefde. Elkaar vurig lief hebben, ja. Dat is natuurlijk mooi hè, dat Petrus dat zegt, maar dat lukt natuurlijk nooit. Dat kan toch niet? Hoe kun je nou een ander lief hebben uit een rein hart? Als je even aan de gemeente denkt, dan weet je dat er mensen zijn van wie je heel makkelijk kunt houden. En er zijn ook altijd andere mensen. En hoe kun je die anderen nou lief hebben, vurig vanuit een rein hart? Wie heeft er nou een rein hart dan? Niemand toch? Nou dan, Petrus, ja, dit kunnen we niet doen, dus te veel gevraagd. Petrus zegt, jullie hebben je zielen gereinigd in gehoorzaamheid aan de waarheid. Hoe kom je aan een rein hart? Door je ziel te reinigen, zegt Petrus. En hoe reinig je je ziel? Door gehoorzaam te zijn aan de waarheid, door in de weg van Gods geboden te gaan. Ja, we zijn misschien zo gewend aan dat we tegen elkaar zeggen dat we dat toch allemaal niet kunnen en zo, en dat we tekort schieten, dat we niet meer horen dat het echt wel moet. En sterker nog, Petrus zegt dat het ook kan. Hij zegt, jullie hebben je zielen gereinigd door gehoorzaamheid aan de waarheid. En als je zegt, ja, maar mijn hart is niet rein genoeg, dus ik kan mijn broeder niet vurig lief hebben. Nou, reinig je hart dan, zegt Petrus. En als je dan nog een keer zegt, ja, maar dat kan ik niet. Dan beginnen we misschien te snappen waarom Petrus op die bijzin komt. Jullie zijn immers verwekt uit onvergankelijk zaad. Jullie hebben toch dat woord van God in je DNA. Als nou dat levende en eeuwig blijvende woord van God in je leven werkt, zou het dan niet iets bewerken? Zou het dan niet zorgen dat je gaat liefhebben? Dat is wat Petrus zegt. Als je werkelijk de Heere kent, heb elkaar dan vurig lief. En als je een voorbeeld zoekt, verderop noemt Petrus de Heer Jezus Christus als voorbeeld. Het voorbeeld. Kijk eens hoe hij zijn broeders lief had. Hij hield vol met liefhebben, zelfs toen ze hem allemaal verlieten. Toen ze zeiden, weg met hem, kruisig hem, en hij bleef volhouden in zijn liefde. En als je zegt, ja, maar ik ben Jezus Christus niet en ik kan dat niet. Nee, nu nog niet ten volle, dat is waar. Nu hebben we ook nog dat oude. We zijn niet alleen die nieuwe mens, maar ook dat oude. Maar er is toch hopelijk ook wel dat nieuwe. Waardoor we oog krijgen voor elkaar en elkaar lief hebben. Misschien zit er iemand onder ons met de vraag, ja, wedergeboorte vind ik toch altijd een moeilijk thema, en dan vraag ik me af, ben ik nou wedergeboren of niet? Ja, dat is een vraag, kun je nagaan. Allerlei kenmerken kun je proberen op te zoeken, maar ja, voldoe je daar dan voldoende aan? Petrus noemt eigenlijk twee dingen. Hij noemt waar wedergeboorte uit voortkomt en waar het toe leidt. Waar komt het uit voort? Uit het woord van God. Bent u, ben jij, ben ik iemand die leeft van het woord van God? Het zijn allerlei verhalen die we onszelf vertellen. Allerlei idealen die we onszelf voorhouden. Is het belangrijkste nu wat het woord van God mij zegt? Dat woord, dat zegt mij, jij bent een zondaar, jij moet vergaan, jij kunt voor mij niet bestaan. Dat woord dat zegt, jij bent een geliefd kind van God om Christus wil. Is dat woord het waarvan we leven? Vinden we daarin onze diepste vreugde? Vinden we daarin onze troost bij alles wat er in ons leven gebeurt? Wie leeft door het woord, is kennelijk opnieuw verwekt door het woord. En waar blijkt het uit, waar leidt het toe? Tot liefde. Ja, Petrus moet de mensen aansporen, hij kent ze wel, hij kent ook zijn eigen hart. Heb elkaar vurig lief, uit een rein hart. Maar het kan dan ook. Hebben we elkaar inderdaad lief, met deze liefde, de liefde van Jezus Christus. Dit leven eindigt niet. Het blijft voor altijd. We hebben geen resetknop nodig voor dit leven. Van dit leven geldt. We We zijn zondaren, we zullen zondigen. We zijn beperkt, we zullen beperkte dingen doen. We zullen falen, we zullen sterven. Maar er is een nieuw leven dat nooit meer sterft, voor wie in Christus gelooft. Ik zal niet sterven, maar leven en zijn lof verkondigen. Wie leeft van het woord van God, leeft de onvergankelijke, onverwelkbare, onbevlekte erfenis tegemoet, die nu nog in de hemelen bewaard wordt. Gezegend ben je als je zo leeft. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, houdt u ons zo vast door uw woord en door uw geest. Werkt u, Heere, zo in onze levens dat we een compleet nieuw leven van u ontvangen. En onderweg mogen gaan naar die grote dag die eenmaal zeker komt. Maar alle die u hebben lief gehad zullen delen in het onvergankelijke leven. Dat u nu nog bewaart als een erfenis, als een schat bij u. Die eenmaal uitgedeeld wordt. Heere, geef ons geloof. Om het vast te geloven. Dat uw woord blijft tot in eeuwigheid. Bij alles wat vergaat. Heere, sterk ons als we aangevochten worden, als we twijfelen. Of als we juist zo opgaan in de vergankelijke dingen, zilver of goud. En we het niet van u verwachten. Heere, bewerkt u dat dan in onze harten, in onze levens. Zegen ons. Wilt u ons onze zonden vergeven, ons vanmiddag weer bijeenbrengen rondom uw woord. Zegent u ook de dienst in de ICF. Hoort u ons om Christus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 150, het eerste vers. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.